Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on, let's go.
Stap je ook in?
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Geertje Tunter. Ruzie over een bureaustoel, nieuwe sloten op de deur en een directeur die dreigt verborgen camera's op te hangen op de redactie. Een groot conflict tussen het personeel en het bestuur verlamt de Limburgse regionale omroep L1, ziet Limburg-correspondent Paul van der Steen. Hoe heeft het zo ver kunnen komen?
Er is een hoop onrust bij L1, dat heb je waarschijnlijk wel meegekregen. Er is op dit moment een werkonderbreking aan de gang zelfs. We krijgen daar ook wat appjes over.
Leg even mijn voet op tafel.
Oh, je bent uit onderbreken. Goed.
Op 3 februari is er een werkonderbreking geweest bij L1.
We krijgen er wat appjes over van gaan jullie op zwart, gaan jullie ermee stoppen, gaan jullie de zender dichtgooien. Nee, dat gaan we allemaal niet doen.
De uitzendingen liepen overigens gewoon door.
Omdat wij voor een deel ook in de entertainment business werken en de show must go on.
Op tv was er een soort tickertape onder in beeld te zien dat er actie was. En op de radio werd in de uitzendingen gemeld dat er wat aan de hand was. Gewoon tussen de platen door, maar ook op de halve uur in het nieuwsbulletin.
Maar er is natuurlijk wel wat aan de hand. Er is een nieuwe directeur. En nou ja, laat ik zeggen, die valt niet zo heel goed in het pulletje.
Het personeel heeft langzaamaan het gevoel gekregen dat er een onwerkbare, onveilige situatie is ontstaan sinds het aantreden van de nieuwe directeur, Peter Elbers. En op een gegeven moment is de emmer overgelopen en heeft het personeel op 23 januari een brandbrief gestuurd richting Raad van Commissarissen. Dat heeft eigenlijk niet tot zo heel veel geleid en toen is uiteindelijk die stap genomen om tot die werkonderbreking te komen.
Het is voor sommige collega's van ons erg lastig. Het is best een zware periode geweest. En voor de rest is het lief als je met ons begaan bent, maar we zitten hier natuurlijk gewoon voor jou. Dus onze uitzending Route Regio, die gaat voor jou gewoon door.
Ja.
Medewerkers van L1, die legden dus uit protest tegen hun directeur het werk neer. Waarom gebeurde dat?
Een gebrek aan communicatie vanaf het begin tussen personeel en de directeur. Ook gebrek aan informele contacten. Die directeur had afgaande op wat ik heb gehoord van personeelsleden de neiging om zich op te sluiten in zijn kantoor. Heeft op een gegeven moment ook nieuwe sloten op zijn kantoor laten maken. De draairichting van de deur laten veranderen. En daar kwam dan nog bij, en dat is echt de druppel geweest, dat de directeur, Elbers, op een gegeven moment een concept privacyreglement heeft gemaakt, waarin hij stelde dat hij het recht zou moeten hebben bij zwaarwegende redenen, door hemzelf te bepalen, het recht zou moeten hebben om mailverkeer in te kijken, maar ook om verborgen camera's op te hangen, waarbij die personeelsleden in de gaten zou kunnen houden.
De camera's ophangen op zijn eigen redactie.
Ja.
Dat is niet niks. Hoe kon er zo'n gespannen situatie ontstaan?
Ja, het begint eigenlijk in 2018. Met het afketsen van een fusie tussen Omroep Brabant en de Limburgse Omroep L1. En dat was voor de Raad van Commissarissen en voor de zittende directeur eigenlijk het moment om te stoppen en plaats te maken voor nieuwe mensen. Dat heeft men proberen op te vangen in eerste instantie met 2 interim-directeuren die aantraden. En een tijdje daarna is er ook een nieuwe raad van commissarissen als toezichthoudend orgaan op de omroep gekomen. Daar zat al een soort wrijving voor wat betreft het personeel van L1. Dat zit hem in 2 mensen, die in die driekoppige raad van commissarissen. voorzitter van de Raad van Commissarissen, Hans Koppes. Die heeft een achtergrond in de zand- en grindwereld. Een wereld die nogal eens opduikt als het gaat om integriteitsaffaires die in Limburg spelen. Ook overigens in een integriteitsaffaire die nu voor ligt en die heel binnenkort gaat leiden tot de allereerste parlementaire enquête in de Staten van Limburg. En het zou zomaar kunnen dat deze meneer Hans Koppes straks onder ede moet getuigen. Zou je misschien al niet moeten willen als omroep, hè? Dat je zo'n man die toch heel gemakkelijk onderwerp van nieuws kan worden in je raad van commissarissen hebt.
Ja, ziet er niet zo goed uit.
Nee. Een ander lid van die raad van commissarissen was mevrouw Mirjam de Pont. Mirjam de Pont is een voormalig wethouder voor het CDA in Maastricht. En vrij snel nadat ze in die raad van commissarissen bij L1 kwam te zitten, werd zij ook verkozen in Provinciale Staten van Limburg. En daar was men bij L1 echt ongelukkig mee. Hè? Want ja, je loopt echt de kans dat je daar echt geregeld in uitzendingen hebt op radio en tv. En deze vrouw heb je tegelijkertijd in je eigen toezichthoudend orgaan zitten. Waarbij je dus ook nog eens de schijn oproept dat iemand uit de politiek invloed heeft op het reilen en zeilen van L1.
Ja, en je zei er was wrijving over. Dus de redactie was daar niet tevreden mee, kan ik me zo voorstellen. Werd er iets met hun kritiek gedaan?
Ja, eigenlijk vrij weinig. En tegelijkertijd werd wel Peter Elbers benoemd. Iemand die in de begin jaren 80 een blauwe maandag in de journalistiek heeft gewerkt. Daarna carrière heeft gemaakt in de communicatie. En die nu zijn vinger opstak om directeur te worden bij L1. Daar komt nog eens bij dat Elbers op het moment dat hij aantrad als directeur fractievoorzitter was van de VVD in Horst aan de Maas, gemeente in Noord-Limburg. Dat is eigenlijk weer een politieke dubbelfunctie. In het geval van Elbers was dat probleem in die zin redelijk snel opgelost, dat hij een paar weken na zijn aantreden als directeur aankondigde dat hij dat fractievoorzitterschap op zou gaan geven. Blijft natuurlijk wel het feit dat hij eigenlijk vers uit de lokale politiek L1 binnenkomt.
Ja, en dat vraag je natuurlijk wel af. Mag het eigenlijk een functie als politicus en dan ook in de Raad van Commissarissen of in de directie van een omroep zitten?
Ja, het was vroeger ooit heel gewoon. Hè. Je zag ook in de landelijke omroep, zeker bij de zuilenomroepen, dat soms mensen in de Tweede Kamer zaten en ook tegelijkertijd directie voerden van een omroep. Dat is langzamerhand sowieso gesleten, maar er is ook wetgeving gekomen die dat nu verbiedt. De mediawet verbiedt nadrukkelijk dat actieve politici een rol hebben in de directie of het bestuur van een omroep. Alleen op de een of andere manier heeft de wetgever, de Kamer, laten liggen dat je dat ook regelt voor regionale omroepen. Waarbij je eigenlijk zou kunnen zeggen dat het daar misschien nog wel belangrijker is, omdat het allemaal wat benauwder is. Maar tegelijkertijd heeft elke omroep ook eigen statuten als organisatie. En zie je dat alle regionale omroepen in hun statuut hebben staan dat ze geen actieve politici op directieniveau of in raden van toezicht willen hebben. Ook L1 had zo'n bepaling. Alleen is dat statuut gewijzigd kort nadat mevrouw de Pont is aangetreden als staatslid voor het CDA. Dus nu kan dat wel bij L1.
Is dat toeval of hoe moet ik dat zien?
Dat valt lastig na te gaan. Het had ook iets te maken met het feit dat er op dat moment nieuwe statuten moesten komen. Maar ja, het is wel gek dat er dan één omroep is die net op dat moment die statuten wijzigt. Op die manier.
Wij zijn toch wel wat verbaasd over het feit dat het Commissariaat voor de Media hier niet op ingrijpt.
Ik sprak hierover ook met Thomas Bruning, algemeen secretaris van de Nederlandse Vereniging van Journalisten.
Ja, dan heb je een hele ongemakkelijke situatie.
En hij vertelt ook over die lacune eigenlijk in de mediawet. En tegelijkertijd ook over de onwenselijkheid van die dubbele petten.
En wij zouden dan ook bepleit en hebben dat ook bij de Tweede Kamerleden onder de aandacht gebracht om ervoor te zorgen dat die alsnog wel gaat komen.
Paul, je zei net al dat tijdens de verzuiling was eigenlijk helemaal niet ongewoon dat politici zich met de media bemoeiden. Hoe zat dat in die tijd bij L1?
Nou, eigenlijk zie je door de hele geschiedenis van L1 altijd wel politici in de buurt. Het curieuze is eigenlijk ook dat L1 als oudste regionale omroep van Nederland eigenlijk ontstaat uit de behoefte van de politiek.
De regionale omroep is een novum in de radiowereld. Maar het is een gelukkig verschijnsel.
Het is eind 1945. Nederland is voor zijn energievoorziening voor een belangrijk deel afhankelijk van steenkolen uit Zuid-Limburg. En in Zuid-Limburg is het onrustig op arbeidsgebied eigenlijk. Dan komt men op het lumineuze idee om een omroep op te richten. Als een soort geruststellend medium, een soort rustbrenger voor Limburg. En dat wordt dan de regionale omroep Zuid. Dat is de voorloper van L1.
Het is mij een voorrecht, luisteraars, naar aanleiding van de opening van de regionale omroep Zuid, enkele woorden tot u te mogen richten.
Die voorloper van L1 is dus eigenlijk ontstaan vanuit een wens van de politiek om zich met Limburg te bemoeien. Hoe ontwikkelt die zender zich dan?
In eerste instantie, maar dat is ook niet ongewoon en is eigenlijk ook in de pas met de rest van Nederland, hè, is dat een betrekkelijk brave zender, hè, keurig in het spoor van de gezagshebbers en ook de kerk. En dat verandert eigenlijk onder invloed van de maatschappelijke omwentelingen die midden jaren 60 beginnen. In Limburg begint dat ook midden jaren 60, maar druppelt eigenlijk bij die omroep pas goed door in de jaren 70. Als er ook jonge omroepmedewerkers komen die ook een soort nieuwe wind binnen die omroep brengen. En een dermate kritisch geluid dat er zelfs op een gegeven moment wordt gesproken van de regionale omroep Zuid als de VARA van het Zuiden. Ja, een soort linksige, uberkritische omroep. De politiek schrok daar wel een beetje van. Was af en toe ook oprecht boos, omdat ze te kritisch waren geweest.
Limburg is lange tijd een zwijgende provincie geweest. Het bestuur kan nog steeds niet wennen aan kritische geluiden.
Nou, daar hoor je dan opmerkingen van de ROZ is te links, de ROZ is te eenzijdig, de ROZ doet niet aan positieve berichtgeving, de ROZ is geen zender die Limburg promoot.
Dan zie je ook midden jaren 80 dat er op een gegeven moment een poging komt, geïnitieerd vanuit een aantal mensen verbonden aan het CDA, om via een aparte stichting die zendmachtiging eigenlijk weg te halen bij de regionale omroep Zuid. En een in hun ogen neutralere omroep te starten met programma's die recht deden aan al het moois wat er ook in Limburg was.
Enfin, een aantal kreten die kennelijk belangrijk zijn voor mensen die Limburg wat hoger willen opstoten in de vaart der volkeren. Maar ik denk dat dat geen journalistiek uitgangspunt is.
Uiteindelijk gaat de Kamer daarvoor liggen en dat gaat niet door.
Hey, en je vertelde net dus al dat de zaken echt escaleren vanaf het moment dat Peter Elbers aantreedt als nieuwe directeur. Vertel eens, hoe is dat gegaan? Was het echt ruzie vanaf het eerste moment?
Ja, Elbers begint in september en hij krijgt zelf het gevoel dat hij niet echt heel erg hartelijk wordt welkom geheten.
Dat was een merkwaardige dag, die 7e september. Mijn eerste dag als bestuurder. Een merkwaardige dag, want er was uit de organisatie niemand om mij welkom te heten nadat ik mijn elektrische auto aan de laadpaal had aangesloten.
In november lekt er dan een videoboodschap uit. Die is bestemd voor intern gebruik.
Het was een onwerkelijke tijd. Een harde tijd. Een tijd waarin ik merkte dat mensen afstandelijk bleven.
Het is eigenlijk aan de ene kant een soort uitgestoken hand naar het personeel toe. En tegelijkertijd is het een soort waarschuwend vingertje, misschien wel een soort dreigende vuist. Want Elbers zegt in die videoboodschap dat hij het gevoel heeft dat er een guerrilla vanuit het personeel tegen hem plaatsvindt.
Een guerrilla? Wat bedoelde hij daar dan mee?
Nadat hij vanaf het begin af aan wordt tegengewerkt.
Het gedrag van één of meerdere collega's dat absoluut niet door de beugel kan.
En dat er ook dingen zijn gebeurd die het, wat hem betreft het daglicht niet kunnen verdragen.
Ik bedoel het weghalen van mijn bureaustoel.
Een mooie, fraaie bureaustoel met een lange rugleuning. Het personeel zegt daarvan, ja, dat was een bureaustoel van de redactie. Van iemand die rugproblemen had, die hebben we teruggehaald.
Het plaatsen van een kruis op het raam van mijn kamer en het ophangen van uitroeptekens tegen het raam.
De redactie zegt van, nou, heeft iemand een grapje willen maken, want die ramen waren opeens verduisterd. En die heeft een diagonaal kruis daar neergezet. Beetje vanuit de gedachte van verboden hier naar binnen te kijken.
Deze guerrilla hoort niet thuis in een organisatie. En ook niet bij ons. En ik zal er alles aan doen om dit te bestrijden en goede maatregelen te nemen. Iedereen is dus gewaarschuwd. Helaas, het is niet anders.
Een tijdje daarna komt Elbers met een concept privacyreglement, waarin hij eigenlijk stelt dat bij zwaarwegende redenen, door Elbers zelf te bepalen, hij de mail van medewerkers moet kunnen inzien en ook verborgen camera's moet kunnen ophangen om personeelsleden te kunnen bekijken.
Het is echt ongekend, denk ik, in een journalistieke organisatie, zo'n voorstel. Hoe verantwoordt Elbers zich eigenlijk hiervoor, of de Raad van Commissarissen?
Ja, niet per se. Dat document komt er op een gegeven moment te liggen. Ja, je zou denken bij een mediaorganisatie zelfs, dat die vanuit hun natuur ook meewerken met hoor en wederhoor. Nou goed, als je contact probeert te zoeken met of de Raad van Commissarissen of de directeur, geven ze gewoon geen commentaar.
Paul, jij bent onze correspondent in Limburg en je hebt ook vaker voor NRC onderzoek gedaan naar integriteitskwesties in Limburg. Hoe kijk jij naar deze zaak vanuit die optiek?
Is heel lastig, want je gaat dingen benoemen waarvan je niet helemaal zeker weet. Ja, wat is er aan de hand? Hè? Ook, dat heeft ook alles te maken met dat je gewoon echt die kant van de Raad van Commissarissen en de directie, dat een soort black box, om een slecht Nederlands woord te gebruiken, is. Hè? Dat je echt helemaal niet weet wat de beweegredenen zijn. In je allerduisterste vermoedens zou je iets kunnen bedenken van een politiek opzetje om ook echt invloed uit te oefenen op zo'n omroep. En in een wat mildere variant zou je in ieder geval moeten zeggen van politici zo dicht op een omroep, actieve politici, maar ook mensen die net uit de politiek komen, zou je eigenlijk niet in deze functies moeten willen hebben. Zeker niet in Limburg, hè, want gewoon op regionaal niveau zit je al wat korter op elkaar. Dat speelt extra in Limburg. Het is een soort vissenkom met een heel klein openingetje naar buiten. En waar iedereen toch een beetje elkaar steeds tegenkomt en je misschien net wat makkelijker binnendoor gaat werken en niet helemaal volgens de regeltjes. En dan zou je echt ver weg moeten blijven, denk ik, van elke schijn van belangenverstrengeling.
Ja, je zou ook kunnen denken, als je dit zo hoort, juist in zo'n vissenkom heb je een goede regionale omroep nodig.
Ja, zeker. Je hebt zeker als Limburgse omroep een groot bereik. En daarnaast is een belangrijk deel van je uitzendingen is toch gewoon nieuws. En dan wil je eigenlijk dat journalistiek gewoon zijn rol kan uitoefenen als controleorgaan van de macht in alle onafhankelijkheid. Hè? Zelfs de schijn van afhankelijkheid moet dan kunnen worden uitgesloten.
Ja, en Paul, dit gedonder duurt nu al een paar maanden. Gaan ze er eigenlijk nog uitkomen? Hoe kijk jij daarnaar?
Het probleem lijkt mij dat de werelden ver uit elkaar liggen. Aan de ene kant het personeel, het personeel dat snel een oplossing wil. Namelijk, de onwerkbare, onveilige situatie moet weg. En aan de andere kant heb je de Raad van Commissarissen die een langer traject kiezen, naar de rechter willen gaan. En ja, hoe komen die werelden bij elkaar? Het lijkt mij lastig. Het lijkt me in het belang van de organisatie van L1. Het lijkt me niet in het belang van een omroep dat je meer met jezelf bezig bent dan met de provincie waar je verslag van moet doen.
Dankjewel, Paul.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Tessa Kolen en Julie Blusset. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Dit was Vandaag, morgen weer.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.